Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters, allen hier in de kerk aanwezig en degenen die thuis of elders deze kerkdienst met ons meebeleven. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook alle gasten in ons midden heten we in het bijzonder hartelijk welkom. In deze dienst gaat dominee Zeedijk uit Veenendaal voor. De bloemen van deze dienst gaan vandaag met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw K. Jansen uit de Lindenhoflaan. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, dan kunt u zich na de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146, de verzen 1 en 3. Prijs den Heer met blijde galmen. De verzen 1 en 3 van Psalm 146. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, barmhartigheid en vertroosting door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar verder gaan met het zingen van de tweede psalm in deze dienst, terwijl psalm 29, versen 2, 5 en 6, een psalm over de majesteit van de Heere God, die spreekt hij in de natuur, maar ook niet alleen in de lieflijke zonneschijn, maar ook in de kracht wanneer het onweert, zijn majesteit blijkt, zijn heerlijkheid. En dan vers 6 eindigt dan, hè, loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Dan mag de troost zijn voor Gods zegenende hand. Psalm 29, de versen 2, 5 en 6. Ja, bij die donder en bliksem denken wij, gemeente, ook aan de berg Sinaï. Toen de Heere sprak tot zijn volk en zijn geboden gaf, toen bleef het volk op een afstand. Zo majesteitelijk sprak de Heere. Het licht van de bliksem, de donderslagen, alleen Mozes, hij mocht de berg opgaan. Maar wat is het ook mooi om te lezen in het Nieuwe Testament, dat de gemeente van Christus nabij mag komen. U bent nabij gekomen bij de berg Gods, bij Sion, door de Heer Jezus Christus. Zo moet het beter gaan, de microfoon was gezakt. Dus eerst de afstand onder het oude verbond en onder het Nieuwe Testament dat Heer Jezus gekomen is. We mogen nabij komen door hem, de barmhartige hoge priester. Zo mogen we ook weten van vergeving. We luisteren nu naar de 10 geboden en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. En daarna zien we uit Psalm 86 vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. En het zesde couplet, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, de versen 3 en 6. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht, van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte al die geboden samen in het gebod van de liefde toen hij zei, u zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, wat hebben wij ook veel te danken. De situatie is heel verschillend, hè. Denk aan een broeder of zuster met zorg of ziekte thuis. Maar als we zo naar de kerk kunnen gaan, deze zomerse dag, dan hebben we veel te danken. Want in de wereld om ons heen is zoveel nood. En wat geeft de Heere veel zegeningen. Laten we de Heere daarvoor danken. En we bidden ook om Gods Heilige Geest, wanneer we zijn woord mogen lezen en horen. Zullen we samen bidden. Trouwe, barmhartige God en Vader in de hemel, op deze stralende zondagmorgen brengt u ons als gemeente van de Heer Jezus Christus hier bij elkaar in deze kerk in Ochten, waar geslachten voor ons op deze plaats in het vorige kerkgebouw en nu in dit kerkgebouw bij elkaar mochten komen. En de meeste van ons mochten ook geboren worden in de lichtkring van het evangelie. Hier en als we vanochtend niet naar de kerk konden, door omstandigheden aan huis gebonden zijn, dan denken we ook aan broeders en zusters die meeluisteren. Wilt u hen dan ook zo in de verbondenheid van het geloof zo zegenen? En we danken u dat u ons, zoals we hier in kerk zijn, ons in de afgelopen week hebt bewaard en gespaard, ons het leven gaf, gezondheid schonk, en waar zorg en ziekte is, dat u ook in de afgelopen week bij dat alles toch ook gedragen hebt. Heren, wij leven in een wereld waarin zoveel gebeurt, te veel om op te noemen wat we horen in het nieuws, en wat schenkt u ons dan in ons land, waarin wel zoveel verdeeldheid en zoveel zorgen zijn, toch nog zoveel zegen, dat we in vrede mogen leven. Heren, dat velen op vakantie kunnen gaan, de kinderen vakantie hebben. Heren, we loven en danken u voor al die gaven. En we denken aan een christen die beproefd werd, maar toch vanuit het geloof dat lied heeft geschreven: tel uw zegeningen één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. Heren, want soms dan zijn er van die kleine dingen die ons dan een beetje, mopperen is misschien een groot woord, maar dat we de verhoudingen uit het oog verliezen. Heren, en laat ons met de apostel Paulus, heren, mogen doen wat hij ook de gemeente opdraagt. Verblijft u in de Heren, dankt te alle tijd. We danken niet voor ziekte, zegt Paulus, maar onder alle omstandigheden mogen we danken wie u bent en voor ons wilt zijn. Heren, dat mogen we ook samen deze morgen doen. En dan mogen we ook uw woord lezen. Heren, uw woord dat ook als een scherp tweesnijdend zwaard is, een ernstig woord. Maar juist om ons leven te schenken, eeuwig leven. Zodat we soms wel onder de indruk komen. Maar Heere, u wilt ons brengen tot die ware blijdschap, maar ook uw kinderen in die ware, in die echte blijdschap versterken en bemoedigen. Heere, we bidden om uw Heilige Geest in het spreken en luisteren. En laat ook de kinderen, Heere, ook toch iets mogen begrijpen en thuis er nog met elkaar over praten, waar de preek van morgen over gaat. Heren, over strijd, maar ook over overwinning. Heren, zegen ons zo hier in de kerk en thuis, overal waar uw gemeente samenkomt, in deze plaats, in ons land, over het rond van deze aarde. Wij denken aan onze broeders en zusters in landen waar ze niet samen kunnen komen vanwege verdrukking, of soms hele kleine groepjes in het geheim, waar uw kinderen verdrukt worden, heren, hierop, zo wijzen dat je het zo met de kinderen erbij niet onder woorden durft te brengen, maar we weten de getuigenissen, maar heren, we weten ook dat zij in al die nood, heren, de kracht van u mogen ontvangen en hoe ook de gebeden van de kerk wereldwijd, heren, zo een middel zijn, een zegen voor hen, omdat u immers gebeden wilt zijn. Zo bidden we u, wilt u uw genade hen schenken. Heere, dat alles bidden wij u in de naam van de Heere Jezus Christus. Zie ons aan in hem, in zijn reinigend bloed en verheerlijk uw naam in ons midden, in ons leven. Om Jezus wil. Amen. Deze morgen willen we twee gedeelten uit de Bijbel lezen uit de brieven van de apostel Paulus aan Timotheus. Eerste brief van Timotheus, hoofdstuk 6, vers 11 tot met 16. En daarna 2 Timotheus 4, vers 1 tot met 8. Ik zal straks ook nog het tweede gedeelte een keer noemen. Eerst 1 Timotheus 6. Dan schrijft Paulus aan zijn jonge broeder en medewerker over de strijd van het geloof. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Dat zijn de dingen die je van God aftrekken, die hij zojuist genoemd heeft. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, de zalige en alleen machtige Here, de Koning der Koningen en Here der Heren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. En dan gaan we naar de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, de versen 1 tot met 8. 2 Timotheus 4, vanaf vers 1. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Tot zover de lezing uit het heilig woord van God. Tekst voor de verkondiging is vers 7 en 8, als kerntekst, deze woorden. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Gemeente, we gaan naar aanleiding van dit tekstgedeelte zingen nu uit de bundel Weerklank, lied 244, de versen 1, 2, 3 en 4. Voor alle heiligen in de heerlijkheid die u beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd. Halleluja, halleluja. En wat verder volgt in de versen 2, 3 en 4 van lied 244 uit de bundel Weerklank. De goede strijd van het geloof. Daar gaat de preek over deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes. Jullie doen dikwijls een spelletje. Een wedstrijdje. Dat kan van alles zijn. Spel met een bal. Handbal, voetbal. Of hardlopen. Wie is er het eerst bij het eindpunt? Of iets anders, een puzzel. Wie kan een puzzel goed en snel oplossen? En dan zijn er nogal de sportwedstrijden, volleybal, korfbal, voetbal enzovoort. En om te winnen, dan moet je heel erg je best doen, of anderen die spelen, hè, om te kunnen winnen. Je eigen inspannen. Want je wilt als eerste aan de finish zijn. Of met groep. Hè, met je club winnen. Ander voorbeeld op school. Het is nou vakantie, maar dan doe je op school altijd heel erg je best om iets te leren. Al weten we best, hè, jongens en meisjes, de een kan het soms iets sneller als de ander, iets beter. Maar goed, dan gaat het toch maar vooral om, hè, dat je je best hebt gedaan. Nu hebben wij uit de Bijbel gelezen over Paulus die ook over een strijd heeft geschreven. En dan bedoelt hij geen ruzie en gelukkig ook geen oorlog, zoals ook in de wereld gebeurt. Hè. Maar hij bedoelt met dat woordje strijd, hè, om het einddoel te bereiken. Het is een voorbeeld. Het lijkt op een wedstrijd, maar het gaat over je hart, je leven, hè, je geloof in de Heer Jezus. Het gaat erom om vol te houden in de Heer Jezus te geloven. Om je best te doen, geen verkeerde dingen te doen, zoals jokken, stelen. En dat kost best moeite, strijd, om vol te houden in het geloof in de Heer Jezus. Om hem boven alles lief te hebben. Ook, het hebben we gehoord, hè? Je naaste lief hebben. Andere kinderen, ook als ze niet zo leuk zijn. Hè? Je naaste lief hebben, geen hekel aan ze te krijgen. En daarover gaat nu de preek vanmorgen. Luister maar goed. En je kunt er straks vast thuis nog over spreken met elkaar. Gemeente, het leven van een christen, dat is een strijd. Een gezang brengt dat zo onder woorden. Staat op en strijd de goede strijd tot al wat God u vraagt bereidt. En in de 19e eeuw was er een bekend Vlaams priester en dichter, die schreef dat bekende gedichtje: het leven is geen vrede al hier, geen wapenstilstand vragen, het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. Het gaat om volharding, om te blijven geloven in God, in de belijdenis dat Jezus Christus de Heere is. En waarom kost dat nou zoveel moeite en zoveel strijd? Nou ja, dat weet u en dat weet ik wel. Dat weten we uit ons eigen leven. Vanuit onszelf zijn we gericht op ons eigen ik. Paulus schrijft ergens, hè, er is geen mens die vanuit zichzelf goed doet. We zijn allemaal afgeweken. En wanneer we tot geloof komen door het woord van God, dan is er die voortdurende strijd om daarin te volharden. Want we hebben veel vijanden. Zijn we als mensen, ik heb geen vijanden. En dan begrijpen we wat ze bedoelen. Ze zijn goed met de buren, familie, geweldig, fijn. Maar een christen heeft, als het gaat om die geloofstrijd, wel veel vijanden. En dan denk ik aan het slot van dat oude boekje, de Heidelbergse catechismus, wat zo prachtig, heel het geloof en het woord van God, de geloofsgang samenvat. Dan gaat het over die bede, leidt ons niet in verzoeking. En wat zijn dan de vijanden van een christen die worden genoemd? Dat is de duivel, dat is de wereld en ons eigen vlees. Jongeren, dat is, zijn drie woordjes, heb je misschien wel eens gehoord. En het gevaar is dat ze langs je heen gaan. Maar ja, ken jij die? Kent u die vijanden? Want als je ze niet gelijk herkent, nou dan is het toch best bedenkelijk. Want, ja, mag ik het heel scherp zeggen, ben je wel een christen die de goede strijd voert als je die vijanden niet kent? Want om te volharden in het geloof is het nodig dat wij onze tegenstanders kennen. En zondag 52, dat slotstukje van de catechismus, is geen sombere kijk op het leven, is maar niet verzonnen. Want bij al die antwoorden die je dan leest, staan er altijd een aantal bijbelteksten achter. Het zijn begrippen, het zijn lijnen vanuit de Bijbel. Laten we eventjes bij stilstaan. Die eerste vijand, de duivel. Nou, de Heere Jezus, toen hij op aarde kwam, Gods Zoon die mens werd om ons te verlossen, hij is zelf door de duivel verzocht. Dat heeft de duivel zelfs aan het kruis nog geprobeerd, hè, met die spot. Als je Gods Zoon bent, komt er vanaf van het kruis. Maar denkt u ook maar aan het begin van Jezus spreken tot de mensen, de verzoeking in de woestijn. En dan de apostelen. Petrus, hij dacht, ik kan de Heer Jezus wel trouw blijven. Hij zegt tegen de heiland, al zouden ze u allemaal verlaten, ik niet. Maar wat gebeurde in de nacht dat Jezus gevangen werd genomen? Tot driemaal toe verloochende Petrus zijn heiland. En nog maar even ervoor had hij brood en beker bij het avondmaal uit de hand van de Heer Jezus ontvangen. Later schrijft Petrus in zijn brief: wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Petrus heeft dat zelf in zijn leven ook ervaren. Paulus schrijft dat wij als gelovigen toegerust moeten zijn om die strijd aan te kunnen. Hij zegt, doe de wapenrusting van God aan, om zo stand te kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Als nou een verzorgende of een verpleegster naar het werk toe gaat, en het jasje aan, hè, in het ziekenhuis, en dan heb ze een pen erbij, en kijkt ze of ze een key hebben om deuren of kastjes te kunnen openen, en tegenwoordig met de smartphone een heleboel dingen om te kunnen vinden, dan moet ze toegerust zijn. En de politieagent, als hij 's ochtends begint, hè, die doet het ook zijn uniform aan, en die heeft van alles bij zich, een paar handboeien en zijn dienstwapen en zijn communicatiemiddelen. Die wordt toegerust om zijn dagtaak te doen. Nou, in het geloof hebben we een wapenrusting nodig, maar die kunnen we niet afleggen. Ja, 's avonds ga je slapen en doet je avondgebed om bewaring, maar ten diepste ben je als zoals in het boek Nehemia staat, hè, dat ze dag en nacht waren ze overdag aan het metselen bij de opbouw van de muren van Jeruzalem, maar ze hadden tegelijk ook altijd het zwaard bij de hand, altijd waakzaam zijn. Zo is het ook in het geloof. Die wapenrusting leg je in de vakantie niet af. Tweede vijand, dat is de wereld. En dat is in de Bijbel niet Gods goede schepping. God heeft de aarde volmaakt en goed geschapen. De wereld is in de Bijbel de van God afgevallen wereld. Die tegen God in opstand is gekomen, met gebalde vuist tegenover God staat. En nu is de christen iemand die door het werk van de Heilige Geest uit die wereld is overgezet en getrokken is in het koninkrijk van Gods liefde. We zijn niet beter als anderen die niet geloven. We staan midden in de wereld met onze roeping, maar we horen die zondige wereld niet meer toe. We zijn geen burger van die zondige wereld, maar een burger van het koninkrijk van God geworden. Maar die wereld, die trekt nog zo aan je. Het is zo een gevaar om op te gaan in de vergankelijke dingen. Je mag dankbaar zijn voor de goede dingen die God je geeft, hè? Maar die wereld, die trekt je, zo probeert je in de duister te trekken, hè? Op allerlei manieren. En de derde vijand, zegt de catechismus, en we kunnen het ook vinden in de Bijbel bij Paulus, dat is ons eigen vlees. En dat is niet, als je in de spiegel kijkt, je eigen lichaam, Maar vlees, dat is het oude, zondige ik. Die staat tegenover de geest, vlees tegenover de geest. Door bekering en vernieuwing van ons hart, de wedergeboorte, ben je met Christus gestorven, denk maar aan de doop, met Christus gestorven en met hem opgestaan in een nieuw leven. En wat is dat geweldig rijk. En als ik dan zo naar de voren kijk, op de balustrade zie ik de letters, verblijdt u in de Here te alle tijd. Nou, dat is die blijdschap in de Here, de rijkdom in de Here. Alleen, wij leven nog op aarde, in deze wereld. En die zondige ik probeert steeds de kop op te steken, om steeds weer van de Heer Jezus af te brengen. En de meest toegewijde christen heeft daar last van. U moet nooit denken, als je iets leest van een zendeling of iemand die zoveel voor de Heer in zijn dienst mag doen, dat hij daar geen last van zou hebben. Want juist wanneer je verlangt, ook als jongere, de Heer Jezus lief te hebben en te dienen, hem je hart te wijden, dan krijg je met die vijanden te maken. Paulus, zo toegewijd aan de Heer na zijn bekering. Je merkt bij hem die strijd als hij schrijft in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, dan doe ik het kwade. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Terwijl Paulus wel de zekerheid van het geloof kent. Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van God. Maar de strijd die blijft. En wanneer Paulus dan zijn geestelijke zoon Timotheus, die in Efeze de arbeid van de opbouw van de gemeente en de verkondiging hem mag doen, als Paulus dan zijn zoon Timotheus, zijn geestelijke zoon, twee brieven schrijft, komt die strijd van het geloof in beide brieven naar voren. We hebben gelezen, Timotheus 6, de aansporing om te ontvluchten, al die dingen, en dat stukje heb ik niet gelezen, dat zijn al die dingen die je van God kan aftrekken. En dan zegt de apostel, u echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen, loopt er hard vandaan. Net zo goed als je ergens zou zijn en er zou een gevaarlijk dier zijn, dan sla je op de vlucht. Nou, ontvlucht die verkeerde dingen, ja, gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. In 2 Timotheus, de tweede brief, horen wij de aansporing om te volharden opnieuw. En dan zegt hij dit woord. Dat is ook voor u en mij heel belangrijk. In die strijd van het geloof, dan moet je elke dag denken aan, Paulus zegt het zo, houd in gedachtenis, denk er steeds aan dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dan zegt hij erbij, dat is een betrouwbaar woord. Want als wij met Christus gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Dus omdat hier Jezus leeft en ik in hem ben als gelovige, mag ik met hem leven. En dat is een kracht om te volharden en een bemoediging ook in de beproeving. En gemeente, jongeren, ouderen, nu een vraag aan jullie, ook aan mezelf. Wat is er in de afgelopen week nou van die strijd bij u terechtgekomen? Moet je bij jezelf zeggen, er was een nederlaag, meerdere nederlagen. En vanmorgen zit je in de kerk. En neem jij dan genoegen met die nederlaag? En als iemand zegt, ik heb de afgelopen week helemaal geen strijd gehad, dan mag u zich afvragen, ja, waarom niet? Want als nou de meest toegewijde christen, ook alle apostelen, wel die strijd kennen, en u of jij niet, hoe kan dat dan? Of komt het omdat je nog buiten de geloofsgemeenschap met Christus leeft. Of, dat kan ook, hè, omdat je zo achteruit bent gegaan in het geloof. Maar als iemand nou denkt met schrik aan een nederlaag, ook al zouden de mensen om u heen lachen en zeggen, oh, maar dat stelt toch niks voor, jij leeft toch netjes en goed. Maar je geweten die spreekt anders, nou dan mag je en dan moet je met die nederlaag tot de Here gaan, het hem belijden, die zwakheid, en tot de Here Jezus, want bij hem is vergeving. En juist wanneer God in uw leven is gekomen en de Heilige Geest het geloof heeft gewerkt en nog steeds in u werkt, dan is er en dan komt de strijd. Die strijd, zegt Paulus, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Hij noemt het, hè, de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Daarom is het occulte zo gevaarlijk, want dan voel je soms haast, kan je lijfelijk die strijd bijna voeren, hè? Blijf er uit de buurt van. Hè? Maar tegen die hemelse machten, die duivelse machten, hebben wij de strijd te voeren. En dan zegt hij het als laatste tegen de listige verleidingen van de duivel. En dan kan de vraag wel eens bij je opkomen, kan ik wel staande blijven in die geestelijke strijd? Het antwoord staat in ons tekstgedeelte. Paulus weet dat zijn levenseinde nabij is. Hij zegt in vers 6, ik word al tot een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn ontbinding, hè, van mijn ontslapen in Christus, dat is heel dichtbij. Paulus verwacht dat de vijand zal toeslaan en zijn bloed zal vergieten. En dan spreekt hij over een plengoffer. En dat is even een raar woordje misschien voor om dat hier te begrijpen. Maar dat woordje plengoffer kom je in het Oude Testament bij de offerdienst tegen. Dat plengoffer werd gebracht samen met het spijsoffer bij het brandofferaltaar wat in de voorhof van de tempel stond. Het is een drankoffer, verwijst naar een ander offer. Uiteindelijk is er profetisch, hè, een heenwijzing naar het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Zijn offer om te reinigen van zonde en ieder die in hem gelooft. En dan kan je zo bij Paulus en bij ons als christenen deze toepassing maken. Uit dankbaarheid, toewijding en gehoorzaamheid brengen wij als gelovigen, ook samen als gelovigen in de gemeente, ook een offer. En dat offer vind je in een andere tekst, hè, hoe je dat kunt samenvatten, Hebreeën 12, hè, dat is het afleggen van alle last van de zonde die je zo makkelijk verstrikt. Hè, dus we geven ons helemaal aan de Here, ons leven aan de Here. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer, als een plengoffer. En zo lopen met volharding, hè, de wedloop die voor ons ligt. Hier gebruikt Paulus weer een voorbeeld, hè, uit de sportwereld. U weet wel, deze zomer zijn er heel veel wedstrijden in de topsport, Europees kampioen voetbal, Tour de France, Olympische Spelen. Nou, of we er wel of geen interesse voor hebben, maar we weten allemaal wel dat topsporters nou tot het uiterste gaan, hè, zich inspannen, dat je wel eens denkt, nou is dat nog wel gezond, alles te voor over hebben, om maar de finish als eerste te bereiken. En in de tijd van Paulus was hardlopen zo'n populaire sport. He, de renbaan, heel populair. En zo'n hardloper, ja, die kan natuurlijk, als die hard gaat rennen, je moet er aan lachen als je eraan denkt, die kan natuurlijk geen zware rugzak meenemen. Want dan komt hij niet snel vooruit. Hij moet alles wat hij niet nodig heeft, hij heeft alleen maar zijn sportkleding nodig, alle last afleggen. Zo, zegt de apostel, hè, moeten we alle last van de zonde die ons zo gemakkelijk omringt, moeten we afleggen. Paulus heeft dat zelf ook gedaan in zijn volledige geloofsovergave, in zijn dienst aan Christus. En nu aan het eind van zijn leven zegt hij dat hij de goede strijd heeft gestreden. En nu is voor hem de krans, staat de vertaling heeft, kroon. Het Griekse woord wijst op die krans, hè, die gegeven werd wanneer men de overwinning had behaald. Hè, de krans van de lauwerkrans. Nou, dat woord gebruikt de apostel. Die krans is voor mij weggelegd. En dan staat er, een begin van vers 8, verder is voor mij weggelegd. En dat is niet zomaar een woordje verder, nou, dat is nog het laatste. Nee, dat woordje verder is ook een woord in het Grieks dat betekent, dat staat te wachten. Dat komt. Daar zie ik naar uit. Ja, dus het is niet zomaar even een tussenwoordje, nou, en verder nog een slotzinnetje, een slotwoordje. Nee, dat is juist een kernzin. Dat gaat komen. Het is de krans van de rechtvaardigheid. Die heb ik zelf uiteindelijk niet verdiend, helemaal niet. Maar de Heere, als de rechtvaardige rechter, zal mij die geven. Merkt u wel dat de apostel niet zegt, dat hoop ik. Want ik heb toch mijn best gedaan. Dat zeggen sommige mensen wel eens als het gaat over, ja, na het leven zal je bij de Heere komen. Ja, ik hoop het. Nou ja, ik heb altijd mijn best gedaan. Ik heb alles voor de Heer Jezus overgehad. Paulus kon zeggen, ik heb zo voor hem geleden. Nee, Paulus zegt, ik weet het zeker dat ik gekroond zal worden, want er is een vaste toezegging, een vaste grond. Nee, het lied was toen nog niet geschreven, maar denk aan de woorden van het lied, vaste rots, hè? Zekerheid in Christus van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij rusten in de schaduw van uw vleugelen, waar het bloed door u gestort bij de bron van het leven wordt. Daarom weet Paulus het zeker. Christus, zijn reinigend bloed, dat is de enige grond van zijn geloofszekerheid. En van die zekerheid mag Paulus getuigen aan Timotheus. Een belangrijke vraag, gemeente, voor jong en oud is, kent u, ken jij die zekerheid? Dat is de belangrijkste vraag in een mensenleven. Er zijn heel veel belangrijke vragen, heel veel dingen in het leven. Maar de belangrijkste vraag is, ja, kan ik voor God verschijnen? Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Kan ik nu sterven als God mij roept? Kan ook onverwacht zijn. Zonder bang te zijn voor het oordeel over mijn zonde. En nu is het heel vreemd dat wij met van alles bezig zijn. En wat zijn we als we bij elkaar zijn? Soms over allerlei dingen praten we, maar nauwelijks of misschien nooit over die vraag spreken of nadenken. Nee, denk niet dat die zekerheid van de vergeving van de zonde, je eeuwig behoud, hè, die kroon, die krans van de rechtvaardigheid, die zekerheid alleen voor apostelen en zendelingen, dominees of ouderlingen is, om daar vrijmoedig over te spreken. Die zekerheid is wezenlijk voor een christen. Die behoort bij het geloof. Hoort u maar wat Paulus verder schrijft. Die krans is er niet alleen voor mij, maar voor allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Alle gelovigen die hun zonde hebben beleden, die in de Heer Jezus geloven en de goede strijd hebben gestreden, ontvangen die krans van de overwinning. Dus die krans is niet jouw, uw of mijn verdienste, maar is genadeloon. Christus heeft voor mij als zondaar geleden en nu ontvang ik door hem zijn gerechtigheid. Avondmaalsformulier zegt het toch zo heel treffend, hè? God ziet mij in de Heere Jezus zo aan alsof ik nooit geen zonde heb gedaan. Door de kracht van het reinigend bloed. En dan mag de duivel je aanklagen, misschien over alles wat verkeerd ging zoveel jaar geleden. Hij deed dat bij Luther ook zo vaak, hè? En die zei, stop maar, ik weet nog veel meer zonde te noemen. Maar Jezus heeft ze voor mij betaald. Tot slot, gemeente, waar denken we nu aan bij die woorden? Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus noemt in het eerste vers van ons teksthoofdstuk Christus die de levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en zijn koninkrijk. En dat woord sluit ook aan, hè? Christus die de, ja, die zal oordelen bij 2 Korinthe 5, hè, dat we alle moeten verschijnen voor de rechterstoel voor Christus, openbaar moeten worden. En dat is de reden waarom de apostel Paulus zo'n passie, zo'n vurig was om de mensen steeds op te roepen. Hè. Ik smeek u, laat je toch met God verzoenen door het offer van Jezus. En zij die in de Heer Jezus geloven, die hebben hem lief gekregen met heel hun hart en ziel. En dan denken we aan Jezus' eerste komst in Bethlehem. Hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Zijn verschijning hebben lief gekregen, zijn eerste komst. Maar we denken ook aan de verschijning straks bij Jezus' tweede komst. En die eerste en tweede generatie van christenen, dat lees je steeds, hè, die zagen heel verlangend uit naar de tweede komst van Jezus. Hun harten waren zo met Christus verbonden, dat ze alles buiten hem schade en drek achten. En nu weet je het van jezelf, hè, wel. Heb jij de verschijning van de Heer Jezus lief gekregen. Als u daarin geloof, al is het schuchter, ja op en kan zeggen, en zelfs moet zeggen, omdat je het werk van de Heilige Geest toch niet wil ontkennen in je leven, nou dan weet u dat voor u en jou die krans van de rechtvaardigheid is weggelegd. En als er nu iemand is die nog niet echt van hart naar de Heer Jezus is gekomen, dan nodigt de Heiland u zo dringend. Ik denk aan Matthäus 11, die woorden. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. Belast van de zonde, kom naar mij toe. Alleen bij mij is rust. En ik sluit dan af met die oproep vertolkt in dat lied. Hè? Jezus is wachtend, o zondaar op u. Roept u zo vriendelijk, kom tot mij nu. Biedt u verlossing en troost in uw smart. Kom nu, verdwaalde. En geef hem nu uw hart. En dan klinkt dat refrein. Vliet tot hem nu. Hij wacht reeds op u. Ga zo niet verder. Maar kom tot hem nu. Jezus is wachtend. Wachtend op u. Stel het niet langer uit. Kom, doe het nu. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de bundel Weerklank, lied 266, de eerste drie coupletten. Met kinderlijk verlangen wil ik de Heer aanhangen, vernieuwd in hart en geest. Ik wil mij aan hem geven en trouw voor hem gaan leven. Ik wil hem volgen, onbevreesd. 266, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, wij mogen de Heer danken en voorbeden doen. In de voorbeden denken we deze morgen aan de volgende zieken. Aan de heer Nico Elings aan de Weijenburgse straat, de Echtelt, die ernstig ziek thuis is. Aan de heer Rien Drost, die nog steeds voor revalidatie in Veenendaal verblijft. Aan mevrouw H. Jansen van Eldik uit de Lindenhoflaan, die in het ziekenhuis te Tiel verblijft. En mevrouw R. van Tongeren Koedam uit de Gouden Regenstraat verblijft eveneens in het ziekenhuis in Tiel. En we bidden ook voor de zieke broeders en zusters thuis. Wij doen ook voorbeden voor de rouwdragende familie van de Meiden, die in de afgelopen week hun moeder en oma hebben begraven. Zullen we samen danken en bidden. Heren, zo hebben we al zingend gebeden. Met kinderlijk verlangen wil ik de Heer aanhangen. En dat betekent, heren, kinderlijk verlangen in dit verband, zowel voor kinderen als volwassenen. Heren, dat wij in die overgaven, zoals een klein kind, papa en mama, helemaal vertrouwd, dat wij in die kinderlijke overgave ons aan u overgeven. Laat ons dat deze morgen ook opnieuw mogen doen, heren, ons aan u toewijden. U bent het zo waard. U, heren, hebt alles geschonken. Uw eigen zoon. U, heren Jezus, alles gegeven. Uw kostbaar lichaam, uw dierbaar bloed. Wij danken u voor uw liefde. Heren, geef ons volharding in de geestelijke strijd. En we danken u, heren, dat Paulus, maar al uw kinderen mogen zeggen: de dood is wel de laatste vijand, maar is niet het einde voor mij. Maar dat is de krans der rechtvaardigheid. O heren, dan mag de gemeente van de Heer Jezus uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar geen pijn en geen moeite en geen verdriet meer zal zijn. Heren, wij willen ook bidden voor elkaar in de gemeente, voor de zieken die we zojuist ook genoemd hebben. Heren, zieken thuis, in het ziekenhuis of voor revalidatie elders. Heren, wilt gij kracht geven, wilt u genade geven, herstel, genezing, maar waar u een andere weg gaat en ook dat blijkt, heren, ook bij zieken thuis. Heren, wilt u uw kracht en genade naar het lichaam schenken, de vertroosting in hun ziel, de vertroosting van u, de Heere Jezus Christus. Wilt u hen dat schenken en allen die hen lief zijn. Hier we bidden voor rouwdragende, zij die korter of langer geleden geliefde moesten missen. Heren, wilt u kracht en hulp geven elke dag weer. Wij bidden u voor de kinderen en kleinkinderen van moeder en oma van der Meijden. Wilt u uw nabijheid en uw troost schenken. Heren, wij bidden voor deze verdere zondag. Geef ons de rust en de vrede van de zondag als gezinnen, samen of ook als je alleen thuis bent. Geef kracht en uw nabijheid en ook de komende week zegen ook de avonddienst, heren, en de dienaar die mag voorgaan. We bidden u voor de volkerenwereld. Heren, we bidden om genade voor hen die lijden onder de oorlog, zoals in Afrikaanse landen, Zuid-Soedan, in de Oekraïne, waar zoveel geleden wordt. We bidden om beteugeling van macht van het kwaad, om gerechtigheid, om vrede. We bidden voor uw volk Israël. Wilt u het Joodse volk en in en buiten de staat Israël beschermen? wilt u, te midden van zoveel vijanden die hen willen vernietigen, uw beschermende hand over hen uitstrekken en doen roepen tot u de Heere, dat er geloofsverdieping, bekering zo mag zijn, Heere, ook een volk dat zo geseculariseerd is, naast orthodoxe Joden. Maar voor het hele volk bidden we dat ze de Heer Jezus als Messias mogen herkennen. We bidden voor de volkeren in het Midden-Oosten. Wilt u werken met uw Heilige Geest, opdat Jezus Christus gevonden mag worden, zoals we ook lezen uit getuigenissen. Heer, we bidden om de komst van uw Koninkrijk. En wilt u daartoe de prediking zegenen, maar ook deze zomer denken we aan het werk op de campings, daar barwerk, het evangelisatie, recreatiewerk. Heren, onder jongeren en ouderen, door jongeren, wilt u dat zegenen. Alle voorbereidingen en ook weken van vakantie, Bijbelweken in zoveel plaatsen in ons land. Heren, dat alles danken en bidden wij u. In de naam van uw liefste Zoon, de Heere Jezus Christus, die met u de Vader en u de Heilige Geest, de lof en dank zij toegebracht. Amen. Gemeente, nu het collectemoment. QR-code komt zoals gebruikelijk in beeld op het scherm. En bij de uitgang zijn dan ook de collectezakken van harte ook aanbevolen. Verder zeiden ook de broeders van de kerkraad, wordt u nog herinnerd aan het programmaboekje van de vakantie Bijbelweek. Die liggen in het baken om opgehaald te worden. En jongens en meisjes, ik heb al even gekeken wanneer dat is, over een paar weken, de vakantie Bijbelweek. En dat wordt heel mooi. En weet je wat jullie mogen doen? Natuurlijk zelf komen, maar misschien is er wel een vriendje of vriendinnetje in de straat. Die zegt, zou ik mogen? Nou, ik denk dat dat juist de bedoeling is. En vraag je of ze ook komen. Is iedereen welkom. Gemeente, en ons slotlied is Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En vers 8. Psalm 89, 7 en 8. Thank you. Gemeente, wij mogen van hier deze verdere zondag ingaan. U die thuis meeluistert, deze verdere dag en week, meedragend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en schenke u zijn zegen en vrede. Amen.